gaan vanavond nadenken over het thema Jezus, trooster en overwinnaar. En ik wil heel graag met jullie een gedeelte lezen uit Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11. Vanaf vers 1 tot en met 6 en vers 17 tot 21. En straks zal ik nog wat meer versen uit dit hoofdstuk lezen. Het gaat over de opwekking van Lazarus. We gaan kijken naar wie de Heer Jezus is in dit verhaal. Hij is de trooster en de overwinnaar. Johannes 11 vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zus en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dat hoorde, dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Even tot zover. Ik wil kort nog bidden. Heere God, wilt u ons ogen van geloof geven om u, Heer Jezus, in deze bekende, maar ook zo diepzinnige geschiedenis te zien. Dat ons geloofsoog vanavond een blik richt op de Heer Jezus die troost en overwint. En dat het ons moed mag geven, mag bemoedigen, om van onszelf weg te kijken naar u en van onze omstandigheden weg te kijken naar u, Jezus, de levende Heer. We bidden dat in de naam van de Heer Jezus. Amen. Misschien had je er wel heel erg naartoe geleefd. Dat moment dat een relatie misschien wel zou herstellen. Of misschien had je je biddend voorbereid op het moment dat de dokter je de uitslag ging geven. Of misschien had je vaste hoop dat het faillissement nog af te wenden was. Of misschien wist je het zeker, God zal mij zegenen met een man of vrouw met wie ik mijn leven mag delen. Of met een kindje waar we vader en moeder van mogen worden. Misschien had je je voorbereid op dat examen waarvan je hoopte en waarvoor je vurig bad dat je het zou halen. Of die crisis in de gemeente, die hopelijk voorkomen had kunnen worden. Of misschien wel een spanning in je huwelijk, die eindelijk eens ten einde zou komen. En toch, het is anders gegaan. Waar je zo vurig op hoopte, gebeurde niet. Dan kan je de vraag stellen: Zeker als je daar zo voor gebeden hebt. Waar is Hij? Ik bedoel, waar is God? Waar is de Heer Jezus? Dat is een goede vraag. Waar is Hij? Die vraag hadden Martha en Maria ook. Goede vrienden waren ze met Jezus. Vaak kwam Hij bij hen thuis. Martha kon goed koken en was een echte gastvrouw. En Maria had Jezus eens gezalfd met dure olie, omdat ze zoveel van Hem hield. En Lazarus, de jongste van de drie, was een goede vriend van Jezus. Jezus noemt hem Lazarus, onze vriend. Het lag niet aan de relatie. Het lijkt wel of het verhaal uit Johannes 11 wil benadrukken dat deze drie samen en ook ieder voor zich een goede relatie met de Heer Jezus hadden. Vers 2 gaat het over Maria die Jezus had gezalfd. En vers 3 gaat het over Jezus die van Lazarus houdt. In vers 5 staat er expliciet: Jezus nu had Martha, Maria en Lazarus lief. En in vers 11 zegt Jezus: Lazarus, onze vriend. Maar deze mensen die een diepe relatie met de Heer Jezus hebben, zitten in de problemen. Levensechte problemen. Lazarus is goed ziek. En ik denk dat zijn zussen goed voor hem hebben gezorgd, maar het gaat toch de verkeerde kant op. Hij wordt zieker en zieker. Misschien raakt hij wel in coma. Dat zou het woord kunnen betekenen. En de zussen bedenken: nu is het tijd om onze vriend met een hoofdletter V te gaan informeren. We moeten Jezus informeren. We moeten het hem vertellen. Hij is immers de geneesheer. En jawel, het bericht bereikt Jezus. Misschien hebben ze wel gedacht: oké, nu is het in goede handen. Hij heeft er weet van. Hij ziet onze behoefte dat zijn vriend ernstig ziek is. En hij, daar twijfelden ze niet aan, hij is de Messias, hij is de beloofde, hij zal er iets aan doen, almachtig als hij is. Hij kwam toch om overvloed te brengen, om gebrokenen te helen en zieken te genezen. Misschien herken jij dat ook wel. We zitten hier vanavond met een heel gemêleerd gezelschap. Velen van jullie, misschien ben je wel voor het eerst, van harte welkom. Maar vele van jullie kennen waarschijnlijk heel veel mensen om je heen niet. Maar we hebben wel allemaal ons levensverhaal. En als je met de Heer Jezus onderweg gaat, misschien kan ik beter zeggen als Hij met jou onderweg gaat. En je leeft het echte leven in deze gebroken schepping. In deze soms teleurstellende maatschappij. Met soms pijnlijke relaties en moeilijke omstandigheden. Dan zou je je heel goed kunnen verplaatsen in deze drie mensen. Deze twee, Martha en Maria, die Jezus betrekken bij hun nood, maar ze blijven met de vraag over: waar is Hij nu? Waar is Hij? Dat zeggen de zussen allebei, Martha en Maria. Als u hier geweest was, Heer Jezus, dan zou... Misschien heb je zo ook wel eens voor je broer gebeden. Of voor je zus. Of voor je ouders. Of misschien zitten hier wel ouders die zo voor hun kinderen bidden. Heere God, grijp in. Heer Jezus, het is voor uw eer. En als je de psalm leest, waar staat: met mijn stem smeek ik tot de Heere. Ik stort mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Dan is het alsof jij dat geschreven zou kunnen hebben. Of Psalm 13. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang nog verbergt u uw gelaat voor mij? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt? Dag aan dag. Het is wel heel opvallend dat er in vers 6 staat. Het is een raadselachtig vers. Ik wil je uitnodigen om vanavond deze geschiedenis weer eens goed onder de loep te nemen. Een loep van het geloof. In vers 6 staat, toen Jezus dan gehoord had dat Lazarus ziek was. Dus het bericht is in de oren van de Messias gekomen. Hij weet het. Eindelijk. Toen hij dat dan gehoord had, staat er, bleef hij nog 2 dagen in die plaats. Er bestaat geen twijfel. Hij weet van de nood. Hij heeft hen lief. Daar lag het allemaal niet aan. Maar hij blijft weg. En ondertussen zuchten ze in Betanië. Waar is hij? Waar blijft hij? Jezus, hij is goed. Misschien zeg je vanavond, inderdaad, hij is goed. Maar soms ook onnavolgbaar. Hij is niet na te rekenen. Hij kijkt soms zo anders naar de situatie dan ik. Trekt hij zich mijn nood dan niet aan? Moeten we soms meer bidden? Moeten we Jezus misschien meer informeren? Heb je dat soms ook? Dat je aan de ene kant zingt, mijn Jezus, ik houd van u. Ik noem u mijn vriend. En dat bedoel je niet platvloers. Dat bedoel je eerbiedig. Dat zeg je uit liefde. Maar aan de andere kant dat je denkt, hoe reageert hij nu op mijn gebed? Ik wil het even heel praktisch maken. Ik denk dat die twee zussen echt aan het ziekbed de uren hebben afgeteld. En hopend naar de deur hebben gekeken. Of de persoon in het gelaat van Jezus zou verschijnen. Maar hij bleef uit. De deuropening bleef leeg. En de koorts steeg. En het leven gleed uit Lazarus weg. En het moment kwam daar. Altijd indrukwekkend als je het meemaakt in het echt. Dat hij zijn laatste adem uitblies. Ze hadden hem wel willen vasthouden. Heb je al eens aan een sterfbed gestaan? Van iemand die naar de mens gesproken veel te jong was om te sterven. Je zou zo iemand wel vast willen houden. En toch, hij glipt, of zij glipt, tussen je vingers door weg. En toen werd het stil. Nou, toch niet helemaal. In Israël komen dan de geluidmakers. De rouwers komen. En die maken onder veel misbaar met jouw rouwgeluiden. Een rouwklacht wordt geuit over de dode die gestorven is. Weet je wat de Joden geloven? Dat de ziel van een gestorvene nog 3 dagen in de gestorvene is. Dat is ergens in de Joodse traditie een gangbare gedachte. Als iemand overlijdt, dan is zijn ziel nog 3 dagen in hem. Op een bepaalde manier was er nog hoop. Maar nu is de 4e dag aangebroken. Lazarus is nu echt dood. Je zou kunnen zeggen, de lelijke vijand van de dood heeft gewonnen. Ik denk dat die meiden elkaar hebben aangekeken, die vrouwen. En dat ze gezegd hebben, als hij hier geweest was, dan was dit niet gebeurd. Eigenlijk hoor je die pijn in die woorden van Maria, als ze zegt, sorry Martha, vers 21, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Dat die eerste 2 woordjes, hè, als u, waar is hij? Waar blijft hij? Oké. De een zal zich hier meer in herkennen dan de ander. Ook een beetje afhankelijk hoe je levenspad is gegaan. Maar toch is de vraag, waar is hij? Niet de beste vraag. Er is een betere vraag te stellen. En ik hoop echt dat je deze stap met mij meemaakt. De vraag, waar is Jezus, is niet de beste vraag die je kan stellen. De vraag, wat doet Jezus, is ook niet de beste vraag die je kan stellen. De beste vraag die je kan stellen in alle omstandigheden van het leven is, wie is hij? En de vraag die deze meiden hebben, waar is hij, beantwoordt Jezus met wie hij is. Misschien is dat wel een kenmerk van geestelijke groei in ons leven. Dat we steeds minder gaan kijken naar wat God doet. En steeds meer gaan letten op wie God is. Wie is Hij? Ik wil vanuit het vervolg van dit verhaal met jullie 5 antwoorden geven op de vraag. Snel 5 antwoorden op wie Jezus is in dit verhaal. De eerste antwoord, voor degenen die meeschrijven, er komen 5 antwoorden op de vraag wie Jezus is. En we komen ook bij wat Hij doet, maar dit is de belangrijkste. Wie is Hij? En lieve mensen, als we vanavond nadenken over wie de Heer Jezus is, dan moet je bedenken dat Hebreeën 13 waar is, dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Dus wie Hij toen was in Betanië, is Hij nu vandaag voor jou als je door het geloof aan Hem verbonden bent. Dus wie is Hij is ook een hele persoonlijke vraag, hopelijk. En als het niet zo is, dan ben je misschien vanavond wel hier om Hem voor het eerst in je leven te ontvangen. Om Hem te leren kennen. Luister mee, 5 antwoorden. Vanuit de tekst, de eerste antwoord wat ik wil geven is vanuit vers 4. Wat staat er in vers 4? Lees even mee. En toen Jezus dat hoorde, zei Hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Lieve mensen, wij kijken altijd naar de achterkant voor het borduurwerk. Of het nu gaat over je faillissement, of over je complexe huwelijk, of over je afdwalende kinderen, of over je zwakke gezondheid. Wij kijken hier op aarde, hoe oud je ook bent, al ben je de 90 gepasseerd, we kijken altijd naar de achterkant van het borduurwerk. En dat ziet eruit, bij tijd en wijle, als een chaos. Maar God ziet de voorkant. De bedoelingen en de plannen van God zijn voor ons kleine mensen vaak onnavolgbaar. Maar niet voor Jezus. Weet je wat Hij zegt? Het klinkt bijna nuchter, goddelijk nuchter. Hij zegt, deze ziekte is niet tot de dood. Maar is er met de ogen op de heerlijkheid van God, omdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Wat wil dit zeggen? Dat is het eerste antwoord. Jezus is de soevereine Heer. Hij heerst over alle omstandigheden. Hij heeft zijn plannen, zijn bedoelingen. En Hij vraagt niemand om toestemming. Niemand heeft om toestemming gevraagd voor deze gebeurtenis in Betanië. Niemand heeft gevraagd om complexe omstandigheden in jouw leven. Jezus heeft niet gevraagd, vind je het goed dat ik dit en dit en dit toelaat in je leven? Soms sloeg het in als een bom, toch? Soms kwam het geleidelijk als een orkaan die je hoorde opkomen. Jezus vraagt niet om toestemming. Hij is soeverein. Hij is God. Dat klinkt misschien angstig, maar dat is het niet. Hij is namelijk niet alleen soeverein, hij is ook volmaakt goed. Dat betekent, hij maakt geen fouten. Wij kunnen dat anders in ons leven ervaren. Maar daarom komt het op geloof aan. Durf ik Hem te vertrouwen? Corrie ten Boom zei, God kent geen problemen, Hij kent alleen plannen. Als Jezus naar de ziekte van Lazarus kijkt, dan is dat niet onpastoraal. Maar hij zegt, deze ziekte is niet tot de dood, maar is tot de verheerlijking van God. En gaat het daar niet om in het hele leven? Gaat het er niet om dat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt? Onze waarom-vragen komen in een ander licht te staan. Als wij gaan zien dat het doel van ons leven is de heerlijkheid van God, dan kan lijden toch een plek hebben. Niet zelden bedient God zich van lijden. Niet omdat het lijden aan zich God eert, maar wel dat Hij in het lijden zichzelf zo kan laten zien dat waar wordt, deze ziekte is er, opdat God erdoor verheerlijkt wordt. Ik heb nog niet zo heel veel meegemaakt in mijn leven. Ik ben nog geen 40, wel bijna. Maar er zitten hier denk ik mensen in de zaal die misschien wel de dubbele jaren als ik hebben. Of misschien ook wel de dubbele moeilijke omstandigheden hebben meegemaakt. En ik denk ook dat er mensen zijn die kunnen zeggen, inderdaad, als je het in Gods hand kan laten, jouw onopgeloste probleem, jouw complexe vraagstuk, jouw onbeantwoorde gebeden, dan kun je toch een rust in je hart krijgen dat God soeverein is en zijn plannen volvoert. Laat hem besturen, waken, zingt een oud lied. Het is wijsheid wat hij doet. Hij is de pottenbakker. Ik ben de klei. En het doet soms pijn, maar hij vergist zich niet. Iemand zei ooit, als God klein genoeg zou zijn om begrepen te worden, zou hij niet groot genoeg zijn om aanbeden te worden. Zal ik dat nog een keer zeggen? Ik heb het niet zelf bedacht hoor. Als God klein genoeg zou zijn om begrepen te worden, zou hij niet groot genoeg zijn om aanbeden te worden. Dat is één. Jezus is de soevereine Heer die alles in zijn handen heeft en aanwerkt op de heerlijkheid van God. Twee. Ik wil even met jullie doorlezen in vers 22. Ik lees even 21 er nog bij. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar, vers 22, ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Maar Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En ze zei tegen hem, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Weet je wat heel interessant is, lieve mensen? Is dat Martha en Maria Jezus precies hetzelfde vertellen. Namelijk, als u hier geweest was, zou onze broer niet gestorven zijn. Maar het antwoord wat Jezus geeft aan Martha is heel anders dan het antwoord dat hij geeft aan Maria. Is je dat wel eens opgevallen? We zijn hier nu in de conversatie tussen Jezus en Martha. En tegen Martha zegt Jezus, en dat is het tweede antwoord op de vraag wie Jezus is. Als je meeschrijft, dit is de tweede. Net hadden we Jezus is de soevereine Heer. Ten tweede is, Jezus is de opstanding en het leven. Jezus zegt hier, en hier staat het groot op het gebouw, je hebt het misschien vanavond niet gezien, maar kom maar een keer bij daglicht, het staat hier met grote letters, ik ben de opstanding en het leven. Dat heeft Jezus gesproken tegen Martha, die in rouw was over haar pas gestorven broer. Ik ben de opstanding en het leven. Weet je wat Jezus hiermee claimt? Dat hij God is. Want alleen God kan leven geven. Alleen God kan zeggen, ik ben de opstanding. Weet je wat Jezus hier niet zegt? Dat denken wij vaak. Ik heb het ook heel lang gedacht. Dat Jezus hier zegt, ik kan Lazarus uit de dood opwekken. Natuurlijk zegt hij dat ook, maar hij zegt veel meer. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de kracht, de auteur die aan alles het leven geeft en alles in leven houdt. Martha, ben je soms vergeten dat ik God ben? En hij staat daar, moet je even voorstellen. Zie je Martha staan en Jezus staat voor haar. Je moet je even voorstellen. En als Martha dat hoort, dan bedenkt ze ineens, oh wacht even. Ik zag u misschien als een bijzondere profeet die af en toe mensen geneest en af en toe ook iemand opwekt. Maar ik ben helemaal vergeten dat u God zelf bent, de Messias. En dan zegt ze, dat vind ik zo mooi, bij het graf van haar broer zegt ze, ja Heere, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God. Toch is het eigenlijk wel een correctie. Wat Jezus tegen Martha zegt, is toch, ik zeg het even in mijn eigen woorden, is dit. Martha, kijk niet alleen naar dit leven. Denk niet alleen aan de vraag of je broer weer zo meteen uit het graf komt. Hoe begrijpelijk ook dat je Lazarus terug wil. Dat je je zieke kind wil vasthouden. Dat je je baan niet wil verliezen. Dat je je reputatie niet wil verliezen. Maar Martha, verwijd je horizon. Ik werk aan grotere dingen. Als je in mij gelooft, zal je leven. En dan zegt Jezus iets wat Martha tot nu toe niet begrijpt. Ook al ben je gestorven. Dus ook al is jullie broer dood en blijft hij nu lichamelijk dood, ook al wek ik hem niet op uit de dood, jullie broer zal leven. Want ik ben de opstanding. De fysieke dood kan er nu nog zijn, maar Martha, kijk eens naar het eeuwigheidsperspectief. Weet je dan niet dat hij zal opstaan? Eigenlijk zegt Jezus, Martha, wrijf eens in je ogen. Kijk eens naar het koninkrijk dat gaat komen, waarin de doden worden opgewekt, klein en groot, en ze voor God zullen staan. Ik ben, zegt hij. Dat kan je misschien wel heel erg helpen om je gelovige vader of moeder of opa of oma in het graf te laten. Of om iemand de gelegenheid te gunnen om te sterven. Dat je zegt, wij spreken van grotere dingen. We weten dat er een tijd komt dat Christus zijn kinderen zal opwekken en dat ze levend voor hem zullen staan. Kijk eens over de horizon van deze 120 jaar, of deze 100 jaar, of deze 80 jaar, of deze 60 jaar heen. En Martha, ik ben de Zoon van God. Ik kom niet alleen om dit leven, hier en nu, maar ik kom voor grotere dingen. Ik ben de opstanding. Lieve mensen, dat gaat over de opstanding der doden die nog volgt. Jezus tilt haar blik van de dood en de fysieke opstanding nu naar de opstanding der doden in de toekomst. En ik denk dat wij als kerk, ook in onze 21ste eeuw, waar we leven in een hele comfortabele maatschappij, met hele goede zorg, wat echt een zegen is, met een mogelijkheid om bij wijze van spreken oud te worden en zo gelukkig mogelijk te leven, dat kan, ik wil niet generaliseren, maar het kan ervoor zorgen dat wij eigenlijk, net als Martha, heel erg kijken naar het hier en het nu. En we eigenlijk vergeten dat er een eeuwenlange toekomst wacht, die groter, heerlijker, langer, eeuwiger zal zijn dan de tijd, de 100, de 80, de 60 jaar, hier en nu. Martha, ik ben de opstanding. Ik zou even tegen je willen zeggen, als je de Heer Jezus belijdt, dan ligt de grootste tijd nog voor je. We zitten op een speldenknopje, lieve mensen. Op een speldenknopje van de tijd. Ook nog eens in een gebroken situatie. Maar er komt een situatie dat we zullen opstaan uit de doden en dat er een eeuwigheid volgt van zijn fysiek in de tegenwoordigheid van onze Messias, de Heer Jezus. Hij is de opstanding. Dat is het tweede. Daar moet je gewoon eens een tijdje over mijmeren. Doe je dat wel eens? Mijmeren over de toekomst? Kijk even naar de jonge mensen. We hebben een beetje de gewoonte om aan oudere mensen, als ik oudere mensen in onze gemeente bezoek, en dan worden ze ouder, en dan zeg ik wel eens, ja, en denkt u na over wat er straks komen gaat? Ze zeggen, ja, daar ben ik steeds meer mee bezig, met de hemel en de aarde straks. Alsof dat alleen iets is om over na te denken als je 80 plus bent. Als je 22 bent en je kent de Heer Jezus als jouw verlosser, is het niet verboden om hierover te mijmeren. Dat Jezus de opstanding is. Dat is het tweede. En dan de derde. Iets heel moois. Johannes 11, vers 28. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg, Martha. En zij riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra Maria dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en ze zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen. En hij raakte innerlijk in beroering en hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Hier zie je het gesprek tussen Maria en Jezus, de zus. En weet je wat zij zegt? Precies hetzelfde. Als u hier geweest was, zou Lazarus niet gestorven zijn. Maar nu, en dit moet je, lieve mensen, dit moet je niet ontgaan op deze donderdagavond. Nu reageert de Heer Jezus heel anders. Waar hij net maar Martha eigenlijk berispte, gaat hij nu niet tegen haar in. Nee, er gebeurt iets met Jezus als hij haar verdriet ziet. Hij komt als het ware langs zij. Hij gaat heel dicht naast haar staan. En dan gebeurt er iets met de Heer Jezus wat ons echt niet mag ontgaan. Misschien moet je het maar gewoon voor je stellen. De fysieke, mens geworden God, Jezus, staat dan naast die huilende zus Maria. En Jezus raakt innerlijk in beroering. En hij barst onder het geweld van het verdriet van Maria in tranen uit. Jezus weende. En de Joden die daar op een afstandje staan, die mompelen tegen elkaar, kijk eens hoeveel hij van hem hield. Hier zie je de menselijkheid van de Heer Jezus. Ik denk dat je echt kan zeggen, ik probeer het even heel eenvoudig te zeggen, maar ik denk dat je hier echt ziet dat Jezus het verdriet heel diep peilt. Welk verdriet? Gewoon het verdriet van Maria. Haar verlies. Hij is hier één met haar. Hij voelt de lelijke macht van de dood. En hij huilt om het verlies van een geliefde. Misschien zeg je nu snap ik het niet meer. Net berispt hij Martha om haar kleine horizon. En nu lijkt Jezus helemaal mee te gaan in die kleine horizon van Maria. Pas op. Laten we niet vergeten dat Jezus niet alleen God is, niet alleen de opstanding is, maar hij is ook mens. We doen even een denkexperiment. Wil je even mee? Stel dat jij Jezus was. En je stond daar. Jij was de Zoon van God, die de macht had over het dood en het leven. En je stond daar naast die huilende Maria. En daar een eindje verderop, die graftombe van Lazarus. En je ziet die twee zussen zo ontredderd zijn. En je hoort die klagende menigte daar meeklagen over het verlies van deze waarschijnlijk nog jonge man die gestorven is. Wat zou jij dan doen? Ik denk dat de meeste van ons daar bij wijze van spreken handen wrijvend hadden gestaan. Wachten tot het moment dat je kan zeggen, lieve mensen, even rustig. Jullie maken verdriet, jullie hebben verdriet, jullie maken misbaar. Maar wacht eens, niet getreurd. Ik ben er toch. Je zou daar toch eigenlijk met een glimlach staan in afwachting van het moment om totale verandering in die rouwsituatie te brengen. Eindelijk het verdriet af te wentelen. Maria, voordat je helemaal een depressie wegzinkt, wacht even. Ik ga het wonder verrichten. Maar dat doet Jezus nog niet. En dit moet ons niet ontgaan, lieve mensen. Weet je wat Jezus eerst doet voordat hij het wonder... We komen zo bij het wonder, wees niet bang. Wees niet bang. Lazarus komt zo uit het graf. Maar weet je wat hij eerst doet? Martha berispen om haar ongeloof. Om haar kleine horizon. En Maria. Wat doet hij bij Maria? Hij gaat met haar huilen. Hij gaat naast haar staan. En het verdriet van Maria springt op hem over. En er staat, hij wordt innerlijk in beroering. En dan dat kortste Bijbelvers. Jezus weende. Dat is misschien een beetje gek, maar dit had ik eigenlijk wel willen zien. Misschien zeg je, ik had die opwekking wel willen zien. Ik had Lazarus wel uit het graf willen zien komen. Met die witte doeken om zijn hoofd gebonden. We willen het wonder zien. Je wil zien wat Jezus doet. Maar ik wil even je aandacht vragen voor wie Jezus is. Hij laat het verdriet echt binnenkomen. Ik bedoel het niet plat. Misschien ben je deze jargon niet gewend, maar ik ga toch zeggen. Jezus is een echte vriend. En als hij op jouw rouwklacht verschijnt, dan huilt hij. Hij klaagt mee. Weet je wat een slechte zaak is in christelijke kringen? Vooral in onze Nederlandse cultuur? Is dat heel veel christenen tegen elkaar zeggen, wij moeten altijd vrolijk zijn. We mogen niet huilen, want de Heer is er toch? Huil niet. Had je eens moeten zeggen op die rouwklacht van Lazarus. Ik denk dat je de hand op de mond gelegd had toen je zag dat Jezus huilde. Misschien is het wel een goede vraag, ook een pastorale vraag. Durf jij je rouw, je verdriet te klagen? Of zeg je eigenlijk tegen jezelf als je verdriet voelt, ik behoor niet verdrietig te zijn, want ik heb de Heer. Veel opgekropt verdriet wat weggeduwd wordt met Bijbelteksten. We zouden niet verdrietig mogen zijn, want wij hebben de Heer. Weet je wat Jezus zegt? Nou, Jezus zegt niks. Hij huilt. Misschien moeten we weer klaagliederen gaan zingen. Dan hebben we misschien toch de psalmen nodig. Vers 38. Jezus dan. Kijk, ik hoop dat je nog even de concentratie kan opbrengen. Vers 38. Jezus dan. Opnieuw heftig bewogen in zichzelf. Tussen twee haakjes. Onze heiland had een diep innerlijk leven, hè? Jezus was een man met diepe affecties. Opnieuw heftig bewogen in zichzelf, hij kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Alsof ze zegt, als die toch in de toekomst opstaat, zullen we hem dan nu maar niet laten liggen? Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat ze geloven dat u mij gezonden hebt. Toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem gaan. Misschien kan ik je iets nieuws vertellen. Voor mij was het nieuw. De eerste was, Jezus is de soevereine Heer. De tweede is, Jezus is de opstanding en het leven. De derde, Jezus met Maria, hij is de trooster. Dat is het derde antwoord, hij is de trooster. We hebben daar net over nagedacht, hoe hij huilt met Maria. Maar hier zie je, de vierde, Jezus is de leeuw die overwint. Want wat staat er? Er staat in vers 33, Jezus is innerlijk in beroering. En in vers 38 staat er dat Jezus opnieuw heftig bewogen is in de geest. En eigenlijk is dit in de Nederlandse vertaling bijna helemaal wegvertaald wat er in het Griek staat. De NBV, misschien heeft iemand een NBV mee, heeft het beter vertaald. De NBV zegt, Jezus ergerde zich. Weet je wat hier gebeurt in vers 38? Jezus ergert zich. Hij is in verbolgenheid. Letterlijk staat er, hij schreeuwt het uit van woede. Je mag ook vertalen, Jezus brult. Naast dat Jezus, vers 33, diep geraakt is, is hij ook diep verontwaardigd. Jezus, opnieuw heftig bewogen in zichzelf. Wij denken dan alleen aan tranen van verdriet, maar hier moeten we in vers 38 ook denken aan tranen van verontwaardiging. Jezus is boos. Op wie? Op de dood. Op de vorst van het kwaad, de duivel, die zoveel goeds in deze wereld heeft geroofd. Het kwaad laat hem niet onverschillig. En dan, dit inderdaad, dit hadden we willen zien. Maar we zien het vanavond met ogen van geloof. Dan gebeurt er iets. Dan zegt Jezus, heel kordaat, waar hebben jullie hem gelegd? Alsof Jezus, de leeuw, vastbesloten is om de overwinning te gaan behalen. Hij zegt, waar is die? Waar hebben jullie hem gelegd? En de zussen wijzen hem beduust op het graf, waar hun broer al bijna 4 dagen ligt. En Jezus, zie je hem, de Zoon van God, de leeuw, beweegt zich richting de graftombe. Enerzijds met herderlijke compassie, waarmee hij net Maria heeft getroost. Maar nu met profetische ergernis, richting de dode Lazarus. Er staat heftig bewogen in zichzelf, geroerd, ontstemd over het kwaad. Jezus had gerechtvaardigde woede op de dood. En op de macht daarachter, dat is de duivel. En echt waar, in brandende toorn, zo mag je het hier vertalen, treedt Jezus als de Messias, als de leeuw, op het graf af waar Lazarus gevangen door de dood ligt. Eigenlijk zie je hier in de geest, ik hoop dat je het ziet, een op handen zijnde confrontatie tussen licht en duisternis. Hier komt de vorst van het leven die het opneemt tegen de vorst van de dood. Zie je hem gaan? Misschien zijn wij wel gewend geraakt aan de dood. Jezus niet. En hij is niet zozeer bezig om Lazarus maar weer terug te geven aan zijn zussen. Maar Jezus is bezig om de duivel een les te leren. Om de duivel een voorsmaak te geven van zijn verlies. Die straks op het kruis definitief wordt. Als Jezus door te sterven de macht van de dood breekt en slaat, Satan verslaat. En dan wordt het even stil, denk ik. En Jezus, een moment blikt hij naar boven en is stil en hij zegt, Vader, ik weet dat u mij altijd hoort, maar omwille van de menigte. Jezus laat zien dat hij het doet in de macht van God. Ik denk dat die kring zich om het graf verzameld heeft. En dat die clash die op handen was, wie gaat er winnen? De duisternis en de dood of het licht en het leven? En Jezus roept met radicaliteit, met autoriteit, Lazarus, kom naar buiten. En even later horen ze gestompel. En om de bocht komt een man in doeken gebonden. En even kordaat zegt Jezus, maak hem los. En laat hem gaan. Die grafdoeken zijn nog een afschijnsel van de macht van de dood. Laat hem gaan. Jezus is de leeuw die overwint. Ben je niet trots op hem? Dit is hem. Hij overwint de dood, de hel, de Satan. Het was heel spannend. Eigenlijk niet. Maar voor het oog was het heel spannend. Maar Jezus staat daar. Zie je hem staan, glorieus, als de leeuw van Juda. En waarschijnlijk heeft in de wereld van de duisternis, heeft de Satan al zijn machten bijeengespannen om Lazarus in het graf te houden. Maar Jezus, als de overwinnaar, roept hem uit het graf. Misschien zeg je, dan zijn we nu toch aan het eind. Hij is de soevereine Heer, hij is de opstanding in het leven, hij is de trooster en hij is de overwinnaar. Je hebt helemaal gelijk. Als je dit meeneemt van deze avond, dat Jezus zo is, dan hebben we reden om hem zo te prijzen. Maar één ding mag ons niet ontgaan, hij is niet alleen de leeuw, Ten vijfde, hij is ook het lam. Want weet je wat er gebeurt? Voor mij was dit ook nieuw. Er staat in vers 46, maar sommigen van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus had gedaan. En de overpriesters en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Vers 53. Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Jezus te doden. Hij is niet alleen de leeuw die overwint. Hij is ten vijfde het lam dat wordt geslacht. De Messias gaat naar het kruis. Lees maar door in Johannes. In Johannes 18 hangt deze overwinnaar aan een schandelijk hout. Hij gaat naar het kruis, vastbesloten om daar het kwaad en de zonde op zich te nemen. Zodat niet wij in het oordeel zijn, maar hij voor ons. Misschien moet ik het zo zeggen. Ik las dat bij Tim Keller, wat een prachtige uitspraak. Hij zegt, de enige manier om Lazarus begrafenis een halt toe te roepen, was door zijn eigen begrafenis in te luiden. Om Lazarus en jou en mij van de dood te redden, moest hij zelf richting de dood. Zie je Jezus staan, huilend van verdriet, trillend van woede, maar vastbesloten. Vastbesloten om zelf de prijs te gaan betalen. Om Lazarus uit het graf te krijgen. Om jou en mij te vergeven. Om jou en mij te bevrijden. Om jou en mij uit het graf te halen. Straks moest Jezus zelf het graf in. Ik denk dat Jezus, toen hij Lazarus opwekte en die mensen naar de fariseeën zag gaan en hoorde hoe ze in de geest plannen maakten om hem te doden, vers 53. Dat Jezus de kaken van de dood samen hoorde persen, waarbij hij binnenkort tussen zou sterven. Om jou en mij uit de kaken van de dood te redden. Ik weet niet wat hoe jij dit vanavond aanhoort. Ik ben zo trots op de Heer Jezus. Hij is echt een held. Er is niemand zoals hij. Ik houd van zijn tranen. En ik houd van zijn eerlijkheid. Martha, ik ben de opstanding. Ik houd van zijn soevereine macht. Deze ziekte is niet tot de dood, maar voor de verheerlijking van God. Don't worry. Ik heb een plan. En tegelijkertijd huilt hij. Roep die doden uit het leven, ook geestelijk. En het finale slotakkoord is dat hij daarvoor zelf aan het kruis moet sterven. Mag ik je iets vragen? Ik heb geprobeerd vanavond iets over de Heer Jezus te vertellen. Ik had het misschien veel beter kunnen vertellen. Misschien had ik meer goede dingen over hem kunnen zeggen. Maar ik zou je willen vragen met wat je nu gehoord hebt. Wat heb je eigenlijk tegen deze man? Wat heb je eigenlijk tegen deze Jezus? Deze man, deze Heer, deze leeuw, dit geslachte lam, dat verdient toch onze aanbidding? Is hij niet wonderlijk genoeg? Is hij niet bewogen genoeg? Is hij niet machtig genoeg, soeverein genoeg, opofferend genoeg? Hij heeft alles. Weet je wat je met Hooglied zou kunnen zeggen? Alles aan hem is gans begeerlijk. Hij is mijn liefste. Zulk één is mijn vriend. Ik zou tegen je willen zeggen, als Jezus je vriend is, dan ben je echt heel gelukkig. Of je nou 90 bent of 20, ziek of gezond, rijk of arm, rouwend of in juichstemming, als Jezus aan je zijde staat, heb je niks te vrezen. Of, om het met de woorden van de tekst te zeggen, de Joden zeiden op een afstandje, zie eens hoeveel hij van Lazarus hield. Vanavond zegt dit verhaal tegen jou. Zie eens hoeveel hij van jou houdt. Jezus is overwinnaar. Halleluja. Amen.